veel ruimte voor genezing en is om bij God te komen. En misschien is het een beetje lastig voor je om naar voren te komen, dat snap ik heel goed. Daar heb ik elke keer last van, eerlijk gezegd, als ik dat doe. Maar het is, eigenlijk gaat het niet om naar voren komen, eigenlijk gaat het om naar God toe komen. En ik wil je wel echt aanmoedigen om deze tijd daarvoor te nemen. Heel eerlijk gezegd, over dit hele onderwerp van relaties, ik had er niet een heel duidelijk plan over. Ik weet niet precies wat we allemaal wel en niet moeten zeggen daarover. Het is een superbreed onderwerp en het is eigenlijk nooit helemaal genoeg en volledig en gebalanceerd. Maar het is veel meer om ruimte te scheppen dat God rond dit onderwerp iets in ons midden wil doen. En daar hoop ik van harte op. Ik wil je echt vragen om God te zoeken, maar ook elkaar te zoeken daarin. Want soms is het zo behulpzaam om even je verhaal over een relatie, of een relatie die je zou willen hebben, maar die je niet hebt, om dat met iemand te delen. En er zijn altijd mensen te vinden hier die gewoon vertrouwd zijn, mensen van ons gebedsteam of pastorale team, met wie je kunt spreken. En die gewoon de ruimte en de tijd willen nemen om te luisteren. Wij keken gisteravond een film. Wil ik even twee dingen uithalen. The Two Popes. De twee pausen. Prachtige film over de tijd dat paus Benedictus paus was. Een hele behoudende, gesloten paus. En de move naar zijn opvolging door paus Franciscus, nu. En op een gegeven moment gingen ze elkaar de biecht afnemen en belijden. En het was prachtig, prachtig om te zien dat deze twee mannen gewoon naar elkaar toe uitspraken wat hun zo'n pijn deed en wat een onopgelost iets in hun leven was. En dat ze dat konden vertellen naar elkaar toe. En wij hebben de biechthokjes hier inmiddels dichtgemaakt en als kasten ingericht. Maar het is wel goed om met elkaar te praten en je hart te openen met elkaar. Dus ik wil je echt aanmoedigen om dat te doen. Er gebeurt nog iets anders in die film, dat vond ik echt heel geweldig. Ze zitten bij elkaar en ze stellen elkaar een vraag. Mag je roken tijdens het bidden? Nee, natuurlijk niet. Je mag niet roken tijdens het bidden. Daar waren ze het snel over eens. En toen vroegen ze, mag je bidden tijdens het roken? Ja, natuurlijk. Je bent van harte welkom bij God. En ik vond het zo prachtig om te zien dat bij de eerste vraag, mag je roken tijdens het bidden, daar zit het oordeel op. Daar zit, hoe hoort het eigenlijk? En daar word je niet heel vrolijk van als je daar constant mee bezig bent. Je zegt, mag je bidden tijdens het roken? Dan zie je Gods open, wijde armen van ontvangen, jou ontvangen, mij welkom heten. Dus dat is, het is beter om niet te roken, maar doe wat je wilt. Oké, we hebben een paar diensten al gehad over relaties. Dit is de vierde. We gaan even heel kort terugkijken. In de eerste, relaties, vreugde en pijn, ging het eigenlijk over God is relatie. God is relatie in zichzelf. Hij zei, laten wij mensen maken die ons evenbeeld zijn, die op ons lijken. Meervoud, Vader, Zoon, Heilige Geest, was al een relatie, maar het was nog niet goed genoeg voor hem. En daarom schiep hij de mens om ook relatie mee te hebben. We hebben gekeken naar de samenvatting van de 10 geboden eigenlijk in het schema, het dagelijkse Joodse gebed. Hoor Israël, heb de Heer uw God lief met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand en met heel uw kracht. En heb uw naaste lief als uzelf. Heb ook jezelf lief en heb je naaste lief als jezelf. We zagen dat er in de 10 geboden, dat er 4 gaan over de relatie naar God toe en 6 over de relatie naar elkaar. En tenslotte zagen we dat de Bijbel niet alleen geboden geeft over relaties, maar vooral spreekt over de vreugde en de pijn die er in relaties kan zijn. Zonder al dat oordeel, maar gewoon erkennend, zo is het. En dat willen we ook naar elkaar toe doen. De volgende week, de week daarna, toen spraken Bart en Linda Groeneveld hier. Naar aanleiding van de tekst, nu immers kijken wij door middel van een spiegel en een raadsel, maar dan zullen wij zien van aangezicht tot aangezicht. Nu ken ik ten dele, maar dan zal ik kennen zoals ik zelf gekend ben. Er is nog een mate van onvolmaaktheid, van onvoltooidheid in relaties. En God wil ons verder helpen, verder brengen in vrede en harmonie met onszelf en met de ander. En Bart en Linda waren heel eerlijk en heel persoonlijk over hoe dat in hun eigen relatie uitgewerkt had. Vorige week sprak Henk Bruggeman over Gods vaderhart, je relatie met God. Hij zei, je leven is als het ware als een levensverhaal en dat wordt geschreven met een pen. Maar wie heeft de pen in handen? En God nodigt je uit om de pen aan hem te geven. En hij gaf verschillende voorbeelden van verschillende mensen uit de Bijbel. Jona, waarvan God zei, er is een verhaal in Nineveh. En Jona dacht, wegwezen 180 graden de andere kant op. Schreef zijn eigen verhaal eroverheen. Tarsus. En Petrus. Die vol overgave af en toe zijn pen uit handen gaf aan God. En hem dan met evenveel overgave ook weer terugnam. En zelf door ging schrijven. En dan weer. En dan weer. En dan weer. Nou, en zo heeft hij allemaal verhalen genoemd. Vandaag willen we kijken naar een relatie die niet op rolletjes gelopen is. En dat is het verhaal van een Johannes Marcus. Sommigen van jullie hebben dit verhaal misschien eerder gehoord. Dat kan. Blijf even bij ons. Het is mooi om doorheen te gaan en te horen wat er eigenlijk gebeurde. Wie was Johannes Marcus? Toen de gemeente gevormd werd na Pinksteren en de apostelen in Jeruzalem het evangelie begonnen te verkondigen en daar heel veel mensen op reageerden, natuurlijk meteen op de eerste Pinksterdag, duizenden, maar ook daarna sloten steeds meer mensen zich aan en aan en dat werd een gemeente, maar ja, dat was een groep die deels in de synagoge, deels elders, deels ook in huizen van mensen bij elkaar kwamen. Er stond ook, ze hadden alles gemeenschappelijk. Ze deelden hun huizen en hun bezittingen en het eten. En dat moest ook wel, want het was een arme gemeente in Jeruzalem. Dus ze deelden dat met elkaar. En er was één van de huizen, dat was het huis van een vrouw, Maria. Waar ze bij elkaar kwamen. En die had een zoon. Een jonge knul, misschien tussen de 12 en 20 ergens. En dat was Johannes Marcus. Dat is een bijzondere naam, Johannes Marcus, want Johannes is een Joodse naam, Marcus is een Romeinse naam. Dus wat was die nou? Jood of Romein? En dat die twee spalt, die zie je ook heel erg terug in zijn leven. Dat was natuurlijk ook de situatie in Jeruzalem, met een Joodse achtergrond, maar Romeinse overheersers. Johannes Marcus, dat was een jongen in hun huis, kwam een deel van de gemeente vaak bijeen. En hij zat daar gewoon als tiener te luisteren. alles in zich op te nemen. En er was natuurlijk gebeurde van alles in die tijd. Het was ontzettend spannend, interessant. Hij had een oom, die heette Barnabas. Ik weet niet of het de broer van zijn moeder was, van die Maria, of een zwager. Maar hij was de neef van Barnabas. Dat was een man die niet een van de 12 oorspronkelijke apostelen was, maar wel eigenlijk steeds meer een leiderschapsrol kreeg in de kerk. Barnabas betekende zoon van vertroosting. Iemand waar je verhaal graag aan vertelt. Die anderen troost, die anderen steunt, die samenwerkt. Een teamplayer. En dat deed hij ook. En op een gegeven moment raakte hij meer en meer in contact met Paulus, die later tot geloof kwam. Een paar jaar later. Bijna iedereen kwam tot geloof door het verhaal wat verteld en doorverteld werd door mensen. Maar Paulus was een hele heftige vervolger van de christenen. Was echt een Joodse fariseer. Dus die liet zich niet overtuigen door andere mensen. Die had echt een openbaring van Jezus zelf nodig. Voor die tot geloof kwam. Dat gebeurde dan ook. Hij was op weg naar Damascus. En Jezus verscheen aan hem met zoveel licht dat zijn ogen blind werden. En dat hij in die paar dagen, want uiteindelijk werd hij wel weer daarvan genezen, maar dat hij in die paar dagen van blindheid, dat hij Jezus kon horen spreken. En Jezus zei, ik ben Jezus die je vervolgt. En zo werd Paulus geroepen. En dus hadden we daar allerlei verschillende mensen. Paulus was een heftig mannetje. Dat was niet zo'n per se teamplayer. Die had wel een team nodig om ondersteund te worden, zeg maar. Was niet zozeer een teamplayer binnen het team zelf, weet je wel? Dat zie je ook in al zijn brieven, dat zullen we straks nog een keer zien. Maar en naast de gemeente in Jeruzalem begon er een tweede gemeente te ontstaan in Antiochië. Ook een leidende gemeente in Turkije. Dus meer naar het noorden. En daar waren op een gegeven moment was een groep leiders bijeen, waaronder Paulus en Barnabas. En toen zei de Heilige Geest, zondert mij nu Paulus en Barnabas af voor de taak waarvoor ik ze geroepen heb. En dat was het begin van de zendingsreizen van Paulus en Barnabas. En op een gegeven moment dachten ze van laten we een jonge knul meenemen. Johannes Marcus. Ik weet niet de tekst. Ja, helemaal goed. Dus je ziet Handelingen 12, het huis van Maria waar Johannes Marcus ook was. Nou, dan op een gegeven moment, het ging eigenlijk als volgt. Zij waren al in Antiochië en daar waren meer rijke mensen. De gemeente in Jeruzalem was arm. Dus ze haalden geld op in Turkije onder de net nieuwe christenen. Als een offer terug naar de gemeente in Jeruzalem. En Paulus en Barnabas namen dat geld zelf mee en brachten het daar. Er was nog een andere reden om daar naartoe te gaan. Dat was dat er een groot vraagstuk was. Is het evangelie ook voor de heidenen? En kunnen we dat zomaar brengen? En als ze dan tot geloof komen, moeten ze zich dan ook nog aan de Joodse gebruiken houden, ja of nee? Dus er was een bijeenkomst, jaar 49 na Christus, in Jeruzalem, waarin er overlegd werd van hoe zit dat precies? Dus Paulus en Barnabas hadden twee redenen, want Paulus was de apostel naar de heidenen. Die wilde dat het gewoon gezetteld werd en dat hij de vrijheid had. Maar in Jeruzalem waren een aantal mensen die zeiden nee, die moeten zich aan allerlei Joodse gebruiken gaan houden. Dus hij kwam met geld, maar kwam eigenlijk ook met een grote vraag. Het was een spannende tijd voor Paulus. En toen kwamen ze daar dus en toen ze weer teruggingen naar Antiochië, toen namen ze Johannes Marcus, die jonge vent van een jaar of 16, 17, 18, mee. En die ging met hem mee om hen te helpen. En toen is hij een tijd dus met hun meegegaan op die zendingsreis. En dan staat er opeens in Handelingen 13 vers 13. Ze zijn bezig met die reis. Paulus en zijn reisgenoten scheepten zich in Paphos om naar Perge in Pamfylië te reizen. Wherever, allemaal in Turkije. Klein-Azië. Daar verliet Johannes de beide anderen. Johannes, Marcus, verliet ze. en keerde terug naar Jeruzalem. Geen mededeling waarom. Ik kan alleen maar raden, maar een jonge knul die met ze meeging om ze te helpen in de zendingsreis, haakt opeens af en gaat terug. Misschien had hij heimwee. Misschien voelde hij zich niet lekker. Ik weet het niet. Maar hij ging terug. Niet lang daarna, dat is het stuk waar het over gaat, Handelingen 15. Niet lang daarna zei Paulus tegen Barnabas. Ja, ze hadden die eerste reis gehad. Johannes was halverwege teruggegaan. Niet lang daarna zei Paulus tegen Barnabas, laten we teruggaan naar alle steden waar we het woord van de Heer hebben verkondigd, om te zien hoe het daar met de leerlingen gaat. Nazorg, geen telefoon, geen internet, brieven die er eindeloos over doen. Dus je gaat zelf weer daar langs. Barnabas wilde ook Johannes Marcus meenemen. Die was inmiddels wel weer in beeld, hij was terug geweest naar Jeruzalem. Maar Paulus voelde daar niets voor. Kun je je voorstellen? Barnabas wilde zijn neef, die afgehaakt was, weer meenemen op die tweede reis. Maar Paulus voelde daar niets voor. Omdat hij hen in Pamfylië in de steek had gelaten en niet langer had deelgenomen aan het zendingswerk. Een en ander leidde tot grote oneenigheid. Zodat ze uit elkaar gingen en Barnabas samen met Marcus naar Cyprus vertrok. Paulus koos Silas als reisgezel en vertrok eveneens nadat de gelovigen hem aan de genade van de Heer hadden toevertrouwd. Hij trok door Cilicië en Syrië waar hij de gemeente bemoedigde. Ja, zo gaat het dus af en toe. Oneenigheid, strijd, verschillende inzichten. Je komt er niet uit. Twee leiders. En dan zegt de een, nou dan ga ik daar naartoe. En de ander, ik ga daar naartoe. En ik neem die mee en ik neem die mee. En dat is zo fijn van de Bijbel, dat het er gewoon in staat. Want zo gaat het. Zo gaat het. En dus er is gewoon af en toe echt oneenigheid, strijd, gedoe, gedonder, gezeur. Het is er echt. En er worden fouten gemaakt. En er ontstaan pijnpunten. En die pijnpunten, dat maakt de Bijbel dus ook duidelijk, die worden niet direct opgelost. Want ze gingen echt een andere kant op. En Je kunt je heel goed voorstellen hoe iedereen daarin zat, weet je wel. Johannes Marcus natuurlijk, ten eerste. Die was halverwege die eerste reis afgehaakt. Die voelde ook wel dat Paulus daarvan baalde als een stekker. En dat bleek dus ook toen hij de tweede keer uitgenodigd zou worden om weer mee te gaan. Dat Barnabas zijn oom hem wel mee wilde hebben, maar Paulus niet. Johannes Marcus moet zich echt mislukt gevoeld hebben. Shit, weet je wel? I blew it. Paulus, die voelde zich in de steek gelaten. Daarom staat het hier zo. Paulus neemt later Lucas mee en die begint Handelingen te schrijven. Dus de woorden dat hij hen in de steek gelaten had, die zijn via Paulus naar Lucas gekomen. Die dat opgeschreven heeft. Paulus voelde zich echt in de steek gelaten. Die stak zijn nek uit. Die ging naar die heidenen. Er waren een paar mensen die hem hielpen. Maar Johannes Marcus, die was afgehaakt halverwege. En Barnabas, die voelde zich natuurlijk giga met zijn vingers tussen de deur zitten. Enerzijds Paulus, met wie hij samen geroepen was door de Heer, aangewezen, gereisd, gegaan, team gevormd. Maar anderzijds zijn neef. Niet zomaar iemand. Familie. Dat doet pijn. En wat Barnabas ook zou kiezen, het was gewoon niet goed. Dus je ziet dat iedereen daar echt in de stress zit. En die pijn heeft. En heel eerlijk gezegd, dat gebeurt dus ook gewoon soms op allerlei manieren. En om allerlei redenen en met allerlei aanleidingen in ons midden. En in de gemeente van Jezus Christus. En ik wil dat gewoon wel even benoemen. Er zijn veel mensen die zeggen, ja, de gemeente is als het ware een familie. Ja, maar wel een familie met pijn. Zoals families over het algemeen vaak zijn ook. Maar de gemeente van Christus is daarin niet anders. Ook hier is pijn. En ook hier word je soms niet begrepen, voel je je niet gezien, word je niet ergens bij betrokken, terwijl je wel het gevoel hebt dat dat terecht zou zijn. Wordt er misschien niet naar je geluisterd. Echt. Dat is zo. Ja. Nou, wat zeggen nou die afgelopen paar weken tegen ons? Dat dat er is, ja. Dat dat er mag zijn. Ja. Dat het enorm helpt om God te kennen. Gods genezing voor jezelf te ontvangen, zodat je meer ruimte hebt naar de ander toe. Dus laten we gewoon eerlijk zijn tegen elkaar en laten we zeggen waar deze pijn zit. Zo gaat het. Zo ging het toen al, toen de Heilige Geest net uitgestort was. Zo gaat het nu nog steeds. Nou, was dat het verhaal? Jaren later. Jaren later. Colossenzen 4, vers 10. Zomaar een stukje uit een brief van Paulus aan een van die gemeentes. Aristarchus, mijn medegevangene. Barnabas, neef Marcus. Over wie u al instructies hebt gekregen, ontvang hem gastvrij wanneer hij bij u komt. En Jezus Justus groeten u. Zij zijn de enige Joden die met mij meewerken voor Gods Koninkrijk. En ze zijn dan ook een grote troost voor mij geweest. Johannes Marcus, Johannes, de Joodse kant van zijn naam. Is een van de enige Joden geweest die met Paulus, die deze brief schreef, heeft meegewerkt. De neef van Barnabas. En ik heb al instructies gegeven. He? Mensen wisten natuurlijk dat het misgegaan was tussen die leiders. Die wisten dat Johannes Marcus de splijtswam was. De bron van de pijn tussen hun twee grote leiders, Barnabas en Paulus. Maar kennelijk, jaren later, is het zo verbeterd, is het zo opgelost, dat Marcus een van de weinige medewerkers weer van Paulus is. Niet van Barnabas, met wie hij meereisde, van Paulus. Volgende, 2 Timotheüs 4 vers 11. Paulus had over het algemeen niet heel veel medewerkers, als je het zo leest. Alleen Lucas is bij me gebleven. Haal Marcus op en neem hem met je mee, want hij kan mij goede diensten bewijzen. Weer een woord van verzoening, van waardering, van erkenning. En het laatste, Filippenzen 1 vers 24. Epafras, die samen met mij omwille van Christus Jezus gevangen zit, laat u groeten, evenals mijn medewerkers, Marcus Aristarchus, Demas en Lucas. Er is genezing gekomen. Nou, dat weet je niet als je in de periode zit net na die breuk. Dan is er gewoon de breuk. Dan weet je nog niet wat er later gebeurt. Maar voor ons is het fijn om dit verhaal te lezen en te weten dat die genezing gekomen is. Dat die verzoening plaatsgevonden heeft. Dat is dus ook het perspectief dat wij mogen nemen. In onze onvolkomen, onvolmaakte, soms pijnlijke relaties. Marcus heeft nog iets gedaan, deze jonge vent. Hij heeft een evangelie geschreven. Hij heeft het eerste evangelie geschreven wat eigenlijk gepubliceerd werd. Hij was niet een van de 12, hij was die jonge knul. Behalve met Barnabas en behalve met Paulus heeft hij ook nog een heleboel tijd met Petrus doorgebracht. En Petrus heeft hem zijn verhalen verteld en die heeft Marcus opgeschreven. En in de Bijbel wordt het genoemd het evangelie naar Marcus, maar eigenlijk is het het evangelie naar Petrus. Wat Marcus gehoord heeft en opgeschreven heeft. Het is een van de prachtigste boeken in de Bijbel. Het is een heel kort, compact evangelie, 16 hoofdstukjes, hele compacte taal. Heel veel wordt weggelaten. En daarom een van de makkelijkste verhalen om in eerste instantie te lezen. Dus als je een nieuw persoon introduceert aan de Heer en aan het evangelie, dan is bijna het standaard advies, lees Marcus maar, lees Marcus maar. Dat heeft hij ook gedaan. Deze jonge vent die een moment een splijtswam was en zichzelf teleurstelde. En tot pijn tussen grote leiders leed. Hij heeft dat evangelie geschreven. Dus misschien moeten we ook even kijken naar wat God gaat doen. Niet alleen wat er geweest is, de pijn die er nu is, maar dat we echt mogen kijken naar elkaar met Gods ogen. Amen. Zullen we bidden? Vader, wil u danken, Heer, dat u er bent in onze pijn. In de pijn die we soms ook onderling hebben. Heer, en ik wil echt bij u komen met het feit dat wij soms in die periode daartussenin zitten. Dat die breuk geweest is of dat er pijn of moeite is. En dat de verzoening nog niet heeft plaatsgevonden. Heer, ook op dat moment bent u bij ons. Vader, ik wil bidden dat uw genezing mag plaatsvinden in ons midden. Heer, dat we elkaar kunnen zegenen. Dat we zelf tot rust mogen komen en dat we elkaar mogen zegenen. Met uw grote liefde. Elkaars pijnpunten kunnen omarmen, zoals Paulus deed bij Johannes Marcus. Waar hij het gevoel had zo in de steek gelaten te zijn. Heer, en u heeft dat genezen. En u wilt in ons midden genezen. En zo willen we elkaar zegenen met uw goedheid en liefde, uw aanvaarding, in Jezus' naam.